De vorige keer bij de doopbediening zijn we begonnen met op verzoek van de kerkraad het doopsformulier te behandelen. We hebben toen een klein begin meegemaakt en nu het vervolg, althans een stukje van het vervolg. Deze woorden aan het begin van het doopsformulier: eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat we in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en de besprenging met het water. Gemeente, beste doopouders. Het doopsformulier zegt dat er 3 stukken nodig zijn. We hebben dat de vorige keer gezien. 3 dingen nodig zijn om je doop te kunnen verstaan. Het gaat om je zonde en ellende. Het gaat om de verlossing die in Christus is. En het gaat erom om de waarachtige dankbaarheid jegens God de Heer te bewijzen. Dat waren de 3 stukken van de catechismus. De vorige keer liet ik zien, dat zijn ook de 3 stukken die je in het avondmaalsformulier bij de zelfbeproeving tegenkomt. En het zijn natuurlijk, en dat is het allervoornaamste, de 3 stukken van het woord. Want waar komt dat vandaan, die 3 stukken? Nou, dat komt rechtstreeks uit de Heilige Schriften natuurlijk. Kijkt u maar in de brief aan de Romeinen, die is op dat stramien opgebouwd. Eerst de ellende, dan de verlossing en aan het eind van de brief de dankbaarheid, het dankbare leven. En denk ook maar eens aan Psalm 130. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Daar heb je die 3 stukken in 1 tekst, in 1 notendop. Die 3 stukken, die horen onlosmakelijk bij elkaar. En nu zijn we dus begonnen met het preken over dat eerste stuk, en het is niet vreemd om daarmee te beginnen, want anders komt de verlossing en de dankbaarheid helemaal in de lucht te hangen. Je moet bij het begin beginnen, en het begin is dat we van onszelf verloren mensen zijn. Eerstelijk dus, wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. We zagen de vorige keer al even. Die woorden komen uit de 51ste psalm. Wij zijn van de buik af aan, worden wij overtreders genaamd. Onze eerste vader heeft gezondigd. Wij zijn in Adam begrepen. We hebben in en met Adam God vaarwel gezegd. Wie kan een reine geven uit een onreine? Zomaar een paar teksten uit de Bijbel die ook benadrukken dat wij inderdaad mensen zijn van onze jeugd af aan, van het prilste begin af aan, in de zonde ontvangen en geboren. Dat werd in de tijd van de Reformatie, werd dat door de wederdopers ontkend. Die zeiden toen: de kinderen zijn een onbeschreven blad. En als ze zondigen, dan zondigen omdat ze slechte voorbeelden hebben gezien. Dat leerde in de oude kerk vroeger Pelagius al. En Pelagius was de tegenstander van de grote kerkvader Augustinus. Pelagius zei: zonde komt door een slecht voorbeeld. En niet anders dan dat. Het zit dus niet in de mens van nature. Kijk, als dat zo was, dan kon je het misschien ook vrij makkelijk weer afleren. Want alles wat je aan kunt leren, kun je afleren ook. Maar zo gemakkelijk is het niet. Wij kunnen niet uitgaan van de onschuld van het kind. Onze kinderen worden niet zalig omdat het zulke lieve kinderen zijn, zulke onschuldige bloedjes, omdat ze toch immers nog helemaal geen zonde hebben gedaan. Dat is waar, ze hebben geen zonde gedaan. maar de wortel van het kwaad zit al wel in hen. En dat moeten wij volstrekt serieus nemen. Wij moeten volstrekt serieus nemen dat wij met onze kinderen Adams kinderen zijn. Als we dat niet doen, dan blijft slechts een schrale troost over. Een onbijbelse troost en ook nog eens een schrale troost. Want dan worden we teruggeworpen op de onschuld van ons kind. Dat is in de eerste plaats een fabel. En dat is in de tweede plaats iets wat niet echt troost. Alleen het genadeverbond, het werk van Christus, ook voor onze kinderen gedaan. Dat kan ons werkelijk troosten. In zonde ontvangen en geboren. Psalm 51. Ik wees er de vorige keer terloops al even op. Dat David dat niet zei om het goed te praten. Van ik ben nou eenmaal zo, ik kan het ook niet helpen. Maar hij zei dat toen hem de zonde van Uria en Bathsheba werd aangewezen. Hij zei dat juist om zijn schuld te verzwaren. Nou is het nog erger dan dit alleen. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, het is erger. Ik ben in ongerechtigheid geboren. Hij zei het dus om de ernst van de zonde aan te wijzen. Het is maar niet een incident. Maar het is iets wat structureel in de mens zit. Als de zonde alleen maar iets was wat aangeleerd zou zijn, wat dus Pelagius leerde en wat de wederdopers leerden in de tijd van de reformatie. Als dat waar zou zijn, dan zou het net zo zijn met de zonde als met de schimmel op de kaas. Als je kaas een poosje hebt laten liggen buiten de koelkast, dan komt er al gauw wat schimmel op, vooral als het jonge kaas is. Maar je kunt dat vrij makkelijk met een kaasschaaf er weer afhalen. En wat eronder zit, dat is nog gewoon goed. Dat kun je nog weer gewoon opeten. Zo is het ook met een rotte plek in een appel. Je pakt een mes, je snijdt die rotte plek eruit. En de rest van de appel die niet is aangedaan, die kun je nog gewoon opeten. Maar neem nou eens een sinaasappel. Of een mandarijntje. En je maakt die open en hij is niet goed. Kun je daar ook een stuk uitsnijden? Nee, ja, dat gaat niet. Ja, je kunt het wel doen natuurlijk, maar het helpt niet. Want de hele sinaasappel, de hele mandarijn, die smaakt ernaar. Die kun je net zo goed meteen weggooien als daar een rot plekje op zit. En je ziet dat aan de buitenkant, je voelt het al dat er een zachte plek op zit op zo'n sinaasappel. Dan smaakt die nergens meer naar. Dan is die helemaal bedorven. En zo is het nou met ons mensen. Dus niet zoals met de kaas. Niet zoals met een gewone appel. Maar het is met ons als met een sinaasappel. Onze wil is bedorven. Ons verstand is bedorven. Ons hart en onze ziel zijn bedorven. En daarom zijn ook al onze daden bedorven. We zijn blind. We zijn ziek. We zijn geestelijk dood. Dat moeten we maar heel goed beseffen. Ik weet het wel, als daarover gepreekt wordt in de kerk, dan horen vaak mensen dat aan. En ze denken, het zal wel. Dominee, u zult wel gelijk hebben. Zoiets staat inderdaad in onze catechismus en ook in het doopsformulier en ook wel in de Bijbel. Maar we hebben het al zo vaak gehoord. Veel mensen die blikken en blozen er niet bij. En ze liggen er ook helemaal niet wakker van. Jawel, het moet gepreekt worden. Dat is de dominees hun plicht om dat getrouw te doen en om het de mensen aan te zeggen. Maar vaak gaat het zo dat als je erover preekt, dat niemand knippert met de ogen. Niemand je aankijkt van: dominee, wat zeg je nou toch? Wat een verschrikkelijke dingen spreekt u nou over ons uit. We zijn er al aardig aan gewend. Maar dat moet niet zo wezen. Want ons doopformulier zegt dat het ons aanleiding geeft om ons te verootmoedigen en een mishagen aan onszelf te hebben. Wij worden dan ook aangespoord om en voor onszelf en voor onze kinderen onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Dat is in Jezus Christus, omdat het bij onszelf niet is. En daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Aangezien de zonde ook vroeg begint, bij de ontvangenis al in de moederschoot, moet je ook met het zoeken van heil en zaligheid voor je kind niet te laat beginnen. Nooit vroeg genoeg. Nooit vroeg genoeg. Als het kindje nog in de moederschoot is, dan moet je het al op de Heere werpen. Dan moet je het al bij de Heere Jezus brengen en aan zijn voeten leggen. En nu het geboren is en het daar zo vredig ligt op de armen van degene die het in de kerk hebben gebracht. Een en al vrede, zou je zeggen. Een en al onschuld. Maar dat is dus niet waar, dat onschuld. Dat is dus niet waar. De wortel van het kwaad zit daarin. Je moet ze bij de zaligmaker brengen. En het schone is dat dat ook kan en mag. Stel je nou eens voor dat er geen verbond was. En dat er geen beloften waren. Of als dat slechts een spinnenweb was. Wat je even aanraakt en het valt in diggelen, in duigen. Je loopt er zo dwars doorheen. Is niet aangenaam om door een spinnenweb te lopen. Maar je loopt het zo aan flarden. Als dat zo was. Ach, dan hadden we immers geen grond. Geen benen om op te staan. Hoe zouden we dan de zaligheid van onze kinderen voor bij de Heere durven en kunnen bepleiten? Dat zou helemaal niet kunnen als er geen verbond was en geen beloften waren gedaan door de Heere. Dan hadden we niks, dan hadden we niks in handen. Dan hadden we geen vrijmoedigheid om tot de Heere te gaan. Om te smeken, om te pleiten, om de zaligheid van ons kind. Maar gelukkig is het anders. Gelukkig is het anders. Gelukkig is God de eerste. En dat blijkt zo in de doop. Dat God de eerste is. Dat hij al komt met zijn verbond en woorden die geen spinnenweb blijken te zijn. Daar kun je op bouwen, daar mag je op pleiten, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn. Je mag ze toch aan de naam van Christus verbinden. Ik zei dus, wil daar maar vroeg mee beginnen. Als het goed is, ben je er al mee begonnen. En als dat nog niet het geval is, dan vanaf nu. Nu de doop bediend is, wacht niet totdat het kwaad naar buiten komt. Want dat zal gaan gebeuren, hoor. Ook jullie kinderen zullen niet volmaakt blijken te zijn en zondeloos. Het kwaad, ik zei het al op de doopzitting, hoef je ze echt niet te leren. Dat gaat vanzelf. Om het goede ze bij te brengen, zo zei ik dat van de week, hè. Om het goede ze bij te brengen, moet je soms halsbrekende toeren uithalen. En alles te werk stellen om dat te doen. Maar om ze het kwaad te leren, nee, dat zit er gewoon van zichzelf in. En dat komt er op enig moment uit ook, dat komt naar buiten. Waar halen ze het vandaan? Ja, ze leren een heleboel, dat is waar. In die zin heeft Pelagius een klein beetje gelijk. Ze leren een heleboel van hun kwade omgeving, maar het zit ook in henzelf. Ook in henzelf. Maar je moet als ouders niet wachten totdat het kwaad naar buiten komt. Je moet ze nu reeds bij de genade van Christus brengen. Biddend, pleitend, vragend om vergeving en om de geest van de wedergeboorte. Dat moet je nu al doen, want ze zijn in zonde ontvangen en geboren. Dat is de ernst van ons menselijk bestaan. En daar mag je, daar moet je, en dan spreek ik allen aan, en niet alleen de doopouders, dan spreek ik ook mijzelf aan, daar mogen we niet luchthartig over doen. Dat is een reden tot ernstig mishagen en tot diepe verootmoediging. In zonde ontvangen en geboren dus, en daarom ook kinderen des torens. Waar staat dat nou weer in de Bijbel? Staat dat wel in de Bijbel? Ik zou wel eens willen peilen of iemand dat weet. Of dat in de Bijbel staat. En waar dat in de Bijbel staat. Ja, dat staat er inderdaad. Ons doopsformulier zuigt niks uit zijn dikke duim. Dat staat allemaal in Gods woord. En waar dan? Dat staat in de brief van Paulus aan de Efeziërs. Daar spreekt hij heidenen en joden allebei aan. Die had je namelijk in de gemeente van Efeze. Zowel heidenen als joden. En dan zegt Paulus, de een hoeft de ander er niet op aan te kijken. De heiden de jood niet en de jood de heiden niet. Want we zijn allemaal van dezelfde lap gescheurd. We zijn allemaal van nature kinderen des torens zoals alle anderen. Dat geldt dus in zijn algemeenheid van het hele menselijke geslacht. Daar hoeft zich ook en daar mag ook niemand zich boven verheffen. Want dat geldt van u en van jou en van mij. Kind des torens zijn we. En dat geldt dus niet alleen maar voor de kleintjes. Je zou dat misschien verwachten. Kind des torens, dat gaat dan zeker alleen maar over de kinderen. Nee, die uitdrukking kind des torens, dat betekent gewoon de mensen die de toren van God toebehoren. Die onder de toren van God vallen van nature. De kinderen Israëls, ook zo'n uitdrukking. De kinderen Israëls, dan gaat het niet alleen maar over de kleine kinderen in Israël. Maar de kinderen Israëls, dat zijn alle Israëlieten van 0 tot 110 jaar oud, zullen we maar zeggen. Van alle leeftijden. Het zijn allemaal kinderen Israëls. Je bent dus een kind Israëls, ook al ben je 99. En kinderen der verkeerdheid, ook zo'n uitdrukking in de Bijbel. Kinderen Belials. Ook zo'n uitdrukking. Dat zijn niet alleen maar de kleintjes, maar dat zijn allen die de verkeerdheid of het niks nut, hè, Belial betekent niks nut, zijn toegedaan. He, dus dat zijn mensen van welke leeftijd dan ook die tot die categorie behoren. En daarom zijn wij allemaal kinderen des torens. Of u nou 5 jaar bent, jij 5 jaar bent, of je bent 30 jaar, of 60, of 90, wij zijn allemaal kinderen des torens. Mensen die onder de toren van God vallen van nature. Reden genoeg dus om ons te verootmoedigen voor God. En dat heeft tot gevolg, en dat is het derde wat wordt gezegd, dat we in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dus 3 dingen. In zonde ontvangen en geboren. Kinderen des torens. Overeenkomstig Gods woord. En het derde. We kunnen in het rijk van God niet komen tenzij wij van nieuws. Opnieuw. Ten tweede maal geboren worden. En dat dat ook in de Bijbel staat, dat kunt u nu allemaal weten en dat wist u natuurlijk ook al wel. De meeste mensen kennen dat gedeelte wel, dat gesprek van Jezus met Nicodemus, die man die des nachts tot Jezus kwam. Hij was een vrome fariseer. Hij had altijd gedacht dat hij zo met zijn vrome schoenen aan zo de hemel wel zou kunnen binnenstappen. Want hij was daar goed genoeg voor, dacht hij. Maar kennelijk was zijn hart toch wel wat onrustig geworden. Toch was hij kennelijk daar niet helemaal zo zeker meer van. En hij kwam dan ook bij Jezus binnen. Maar in plaats van dat hij eerlijk tegen Jezus zegt van ik ben wat ongerust geworden. In plaats van dat hij dat eerlijk zegt, dat had hij eigenlijk moeten doen. Komt hij heel mooi voor de dag. Hij zegt, meester, wij weten dat gij zijt de leraar van God gezonden. Want niemand kan deze dingen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Hij zoekt eigenlijk een complimentje. Een aai over de bol om zijn geweten een beetje te stillen. Maar dat doet Jezus niet. De Heere Jezus is niet op deze aarde gekomen om complimentjes uit te delen. De Heere Jezus behandelt deze fariseer heel eerlijk. Hij zegt, Nicodemus, je moet eens goed luisteren. Iedereen moet wederom geboren worden. Jij dus ook. Ook een fariseer zoals jij. Je hebt alle reden om ongerust te zijn. Alle reden heb je om ongerust te zijn. Verberg dat maar niet. Want je hebt er alle reden toe, want ook jij als vrome fariseer moet wederom geboren worden. Dat geldt voor iedereen dat je een ander mens moet worden. En dan weet je wel, dan begint die fariseer Nicodemus, die begint te stabelen van, maar ja, hoe kan dat dan? Kun je dan nog weer opnieuw in de buik van je moeder ingaan en voor een tweede keer geboren worden? Hij begrijpt er helemaal niks van. En Jezus die schudt zijn hoofd en die zegt tegen hem, Nicodemus, Nicodemus toch, ben jij nou een dominee? Ben jij nou een leraar in Israël? En ken je nota bene het ABC van het zalig worden niet eens? Dat je een nieuw mens moet worden. Dat kun je toch op iedere bladzijde in de Bijbel lezen. Dat staat toch ook al volop in het Oude Testament. Wat wilde de besnijdenis anders zeggen dan dat je een nieuw mens moet worden? Wat wilden de vele wassingen in de tempel zeggen dan dat je een nieuw mens moet worden? Al die ceremoniën van de wet en van de eredienst van Israël, die leerden maar één ding, namelijk dat je niet kunt blijven die je bent. Dat er verandering en vernieuwing nodig is. Eén keer geboren te zijn, is gewoon een keer te weinig. Je moet 2 maal geboren zijn. 1 keer uit je moeder en nog 1 keer van boven. Bij God vandaan, uit de Heilige Geest geboren. Dat staat overal in het Oude Testament. En dat zou Nicodemus als leraar van Israël wel moeten weten ook. En het staat niet alleen in het Oude Testament. Wij weten dat het ook in het Nieuwe staat. Niet alleen maar in Johannes 3. Maar ook al in Johannes 1. Welke niet uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Het staat al in het eerste hoofdstuk van Johannes. En in de eerste brief van Petrus, wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Wedergeboren, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Daar staat het dus ook. En denk eens aan de eerste zendbrief van Johannes. Hij die God lief heeft, die lief heeft, is uit God geboren. Uit God geboren. Dat staat er wel meerdere keren in die brief. En Paulus die noemt ook de doop. Het bad der wedergeboorte en der vernieuwing des Heilige Geestes is de brief van Titus. Dus op meerdere plaatsen in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, kun je over de wedergeboorte lezen. Niet alleen maar in Johannes 3, maar op meerdere plaatsen in Oud en Nieuw Testament is daar dus sprake van. Wij kunnen in het Rijk van God niet komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Die grondige vernieuwing door de geest. bij God vandaan. Die is voor ons allemaal nodig. Wat een reden hebben wij ons te verootmoedigen. In zonde ontvangen geboren, kinderen des torens, en we moeten wederom geboren worden, want anders kan het niet. En dat leert ons nou de ondergang en de besprenging met het water. Want ja, laten we wel wezen. Als je hier vanmiddag in de kerk komt en je staat op van je zitplaats en je brengt je kind hier bij de doopvont en de dominee staat dan hier aan deze kant en jij gaat aan die kant staan, zo was het, hè? Zo was het, zo is je kindje gedoopt. Dan zeg je tegen de dominee, knecht van God. Knecht van God, doop het maar. Besprenkel het maar met water. Want het is niet rein. Als jullie kindje schoon was, als Pelagius gelijk had, of als de wederdopers gelijk hadden in de tijd van de reformatie, dat kinderen onschuldig zijn, geen erfzonde. Wat deed je dan eigenlijk hier? Met je kind. Wat had je dan hier eigenlijk te zoeken? Als dat waar was. Dan hoefde het inderdaad ook niet gedoopt te worden, want het had nog geen zonde. Het had nog geen schuld. Er viel nog niks te vergeven en er viel ook niks te vernieuwen. Het hoefde niet in bad. Het is immers schoon en wat schoon is, ga je toch niet in bad doen? Dat hoeft toch niet gewassen te worden? Maar dat je hier kwam en daar ging staan en eigenlijk tegen me zei, dominee, doop het nou maar, hier is het, dat kindje van ons, doop het maar in Gods naam. Daarmee gaf je te kennen, het is niet schoon, het is niet schoon, het is waar wat de Bijbel zegt. Het is waar wat de Bijbel zegt. Dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn. Kinderen des torens, dat we wedergeboren moeten worden. Dat is waar en daarom moet het gedoopt worden. Dat leert ons de ondergang en de besprenging met het water. Dat wijst ons namelijk met kracht op de noodzaak en ook op de belofte dat hij het doen wil, dat hij het doen moet, want anders is ons kind verloren. En dat hij het doen wil uit kracht van het genadeverbond. Dat is hier duidelijk bij de doopvond verkondigd. En dat mogen jullie ook meenemen naar huis. Dat moet je ook diep opsluiten in je hart, hè. Die waarheid van ons kindje was vuil, is vuil van nature. Daarom moest het gedoopt worden, moest het in bad. En dat wilde de Heere nou ook doen. Hij wilde het teken geven, het zegel van de afwassing der zonden door Jezus Christus. Ons doopformulier spreekt over de ondergang en de besprenging met het water. En daar zijn dan tegelijkertijd de twee methoden, manieren van dopen opgesomd. He, want er zijn van ouds twee manieren om te dopen. Door ondergang of door besprenging met het water. Johannes de Doper bij de Jordaan, die daalde met de doopeling af in het water. Ook Filippus met de kamerling, dat weet u wel, die daalden ook beiden af in het water. Of ze dan trouwens helemaal onder water gingen, dat is de vraag. Want dat zit in dat woord baptismos, doop, niet direct opgesloten van een algehele onderdompeling. Dat wordt wel vaak beweerd, maar dat zit er toch niet echt in. Want baptismos betekent toch eigenlijk gewoon wassing. En het zou best kunnen dat ze beide in het water stonden, tot op hun middel. En dat Filippus dan het water met zijn hand over het hoofd uitgoot van de doopeling. Het is niet gezegd dat ze helemaal in het water ondergingen en dan weer tevoorschijn kwamen, zoals nu bij onderdompeling wel vaak het gebruik is. Maar daar willen we niet over twisten. Beide manieren van doop, die komen in Gods woord voor. En beide manieren van doop die zijn ook geoorloofd. Dat is duidelijk. Ook ons formulier spreekt over de ondergang en de besprenging met het water als gelijkwaardige zaken. En dat is ook terecht. Gelijkwaardige zaken. Want kijk waar ik wel bezwaar tegen maak. Dat is dat men soms van de hoeveelheid water een punt maakt. En dat men zegt, iemand die door besprenging is gedoopt, die is niet gedoopt. Omdat hij niet ondergedompeld is, is hij niet gedoopt. Dan stijger ik. En waarom stijger ik dan? Omdat men dan net doet alsof het van de hoeveelheid water afhangt. Dat kan niet waar wezen. Dat moet bijgeloof zijn. Het water wijst ons naar het bloed van Christus. Dat doet een hele rivier. Dat doet een hele zee van water. Als de doop bediend wordt in een zee, dan wijst die hele zee naar het bloed van Christus. Maar ook die 10 druppels die hier gebruikt worden, die wijzen naar dat bloed van Christus. Dat hangt niet af van de hoeveelheid water, dat hangt van het bloed van Christus af. Het water doet het niet. Het water kan niets doen. Dat is slechts teken en zegel. En om u duidelijk te maken wat ik bedoel, neem nou het avondmaal, vorige week hier bediend voor in de kerk. Er zal toch ook niemand in de kerk zijn die zegt, omdat ik maar zo'n klein stukje brood krijg, was het geen avondmaal. Er zal toch niemand in de kerk zijn die zegt, er moet voortaan een half brood voor me liggen hier op de tafel. Want dat alleen is maar genoeg om je maag te vullen. Niet zo'n klein stukje brood, maar een half brood. Of in ieder geval een stuk of 5 boterhammen. Daar heeft de mens genoeg aan. Of een hele beker met wijn. Niet 1 slokje, maar een hele beker met wijn. Want anders is het geen avondmaal. Dus voortaan, dominee, voor ons allemaal een volledige maaltijd. Een volledige broodmaaltijd. En ieder een volle beker met wijn. Want anders is het geen geldig sacrament. Nou, iedereen voelt wel, dat zou klare onzin wezen. Dan zouden we de gedachte opwekken dat het van de hoeveelheid brood en de hoeveelheid wijn zou afhangen of wij het heilig avondmaal gebruikt hebben. Ja, dan nee. Nee, dat kleine beetje brood en dat kleine slokje wijn, dat is voldoende omdat het heen wijst naar Christus. En zo hangt het bij de doop ook niet af van de hoeveelheid water, dat is bijgeloof. Dat kleine beetje water dat wij gebruiken bij het besprenkelen, dat wijst naar het bloed van Christus. En dan tenslotte nog 1 ding. Want ik moet om de tijd denken. Ik zou nog wel even door willen gaan. Maar ik moet om de tijd denken. Nog 1 ding. En dat is dit. De besprenging, zoals wij die kennen, is wel terdege een Bijbelse handeling. Wel terdege. Ook al beweert men soms wel eens van, ja, maar dat kom je in de Bijbel niet tegen. Het is wel terdege een Bijbelse handeling. In het Oude Testament lees je van de besprenging met het bloed. Toen Mozes het verbond bij de Sinaï sloot, maakte met Israël, toen besprengde hij het volk met het bloed van het verbond. En als een melaatse gereinigd werd, beeld van de zonde, dan werd hij besprengd met het water van de ontzondiging. Als iemand met een dode in aanraking was geweest, dan werd hij besprengd met het water dat gemaakt was van de rode koe. Nummer 19, de wet van de rode koe. Dat water van die rode koe, daarmee werd dan zo iemand besprengd. Besprenging kom je dus in het Oude Testament heel wat keren tegen. En wat lazen wij in Ezechiël 36? Ik zal rein water op u sprengen van al uw ongerechtigheden, zal ik u rein maken. Van al uw ongerechtigheden en van al uw drekgoden, zegt de Heere. En ik zal u een nieuw hart en een nieuwe geest geven in uw binnenste. Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en ik zal u een vlezen hart geven. Ziet u wel? Besprengen, besprengen. Ik zal rein water op u brengen. Zo spreekt ook al het Oude Testament. En waar gaat het nou in de doop anders om? Dan daarom dat God al onze ongerechtigheden wil afreinigen, schoonmaken. Onze ongerechtigheden, onze drekgoden, dat hij ons een nieuw hart wil geven. Een vlezen hart en het stenen eruit. Daar gaat het toch ook in de doop om? Nu dan, reinigen, besprenkelen, zegt de Heere God. Ook in Ezechiël 36. Petrus trouwens in het Nieuwe Testament spreekt ook over de besprenging met het bloed van Jezus Christus. Daar wijst ons de doop naar. Dus laat u nou niets wijs maken dat een doop alleen maar geldig is als er veel water aan te pas gekomen is. De hoeveelheid water doet er heus niet toe. Het wijst ons, ook dat kleine beetje, naar het bloed van Christus. En dat alleen kan het doen. En de besprenging is daarbij wel terdege, zeer terdege, een Bijbelse handeling. Want anders moesten wij dus ook een half brood voor een ieder op de avondmaalstafel gaan zetten. Of een hele beker met wijn. En dat gaan we voorlopig maar niet doen. Want het zit niet in de hoeveelheid brood. Niet in de hoeveelheid wijn. En ook niet in de hoeveelheid water. Wij moeten niet aan het uiterlijke teken blijven hangen. Maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen. Waar Jezus Christus is. Met zijn alles reinigende bloed. Heere, wilt u dat maar aanwenden. Tot reiniging. Ook van mijn kind. Zoals u hier vanavond hebt beloofd.